Radio 747. RKK. Het klooster. Op zoek naar de binnenkant van het dagelijks bestaan.
Goedemiddag, terug bent u bij RKK en KRO en welkom bent u in het klooster. Op 6 september aanstaande is het 125 jaar geleden dat twee religieuze congregaties vluchtten uit Frankrijk en zich vestigden in het Zuid-Limburgse dorp Schimmert. De vrouwen heten de Dochters der Wijsheid en de mannen de Montfortanen. Allemaal volgelingen van Montfort, oftewel Louis-Marie Grignon de Montfort. Vanuit Schimmert zijn de twee congregaties uitgewaaierd over de hele wereld. De Montfortanen bleven Schimmert trouw. Er woont nu nog een communiteit van zo'n 10 medebroeders. Dit weekend willen de Montfortanen en de Dochters der Wijsheid stilstaan bij het heugelijke feit dat ze hier terechtkwamen 125 jaar geleden. De Montfortanen bouwden er het klein seminarie, de apostolische school Sainte-Marie. En tot 1973, toen het gebouw gesloopt werd, hebben er 2876 jongens hun gymnasium gedaan. Met 6 van hen keerde Kitty Mul terug naar de plek van hun jeugd en ze haalde herinneringen op.
En hier komen we eerst langs degene die altijd de toog maakt. Dat kan beter.
We lopen hier in Schimmert in de Montfortstraat. En dat is dan ook niet voor niks heet het hier de Montfortstraat. John van Os, Montfortaan en ook pastoor hier in Schimmert. De Montfortanen die zijn 125 jaar geleden in Schimmert aangekomen. Dat was maar een zielig groepje wat hier kwam. Hè?
Asielzoekers, hè? Ze werden verjaagd uit Frankrijk en zijn dus hier naartoe getrokken. En hebben een boerderij gehuurd om daar te gaan wonen. In de tijd dat ze dus niet terug mochten komen in Frankrijk.
Wilden ze dat ook echt? Hier een nieuwe start maken?
Nee, wilden ze eigenlijk niet. Dat was niet de bedoeling. Het was maar een tijdje hier zitten. Daarom hadden ze die boerderij ook gehuurd. Om weer tijdig terug te kunnen gaan als de wetten veranderd waren. Maar ze zijn hier dus blijven hangen. Omdat hier ineens komen er een paar jongens. Die willen ook Montfortaan worden. En langzaam is dat gegroeid. En binnen een korte keer hadden ze aan de andere kant van het dorp een behoorlijk gebouw neergezet, een school, wat later het seminarie is geworden van de Montfortanen.
En op dat seminarie, daar hebben jullie, ik loop hier met 6 heren, 6 mannen, die allemaal op dat kleine seminarie hebben gezeten. En daar gaan we nu naartoe.
Tenminste naar de plaats waar het gestaan heeft. Hè?
Er is niks meer van over?
Niks meer, nee, helaas.
Maar als je nu zo om je heen kijkt, we lopen dus echt door het centrum van Schimmert. Ja. Pieter?
Opvallend dat in dat straatje waar we net uitkomen, daar ligt tegenover de kerk. Vroeger was daar de kleermakerij van Kerkhofs. En als wij op de retorica zaten, de 6e klas, dan werden wij na het schooljaar werden wij officieel ingekleed als je te kennen had gegeven dat je later priester wilde worden. En een van de mooiste maanden was voor die inkleding, dat je zomaar het dorp in mocht om naar Kerkhofs te gaan, want dan moest je je toog passen. En dat was altijd een heel gedoe, op de eerste plaats om die toog dus te passen. Je was dan al een beetje trots, maar ook de manier waarop die man dat toen deed. En daar hoorde dan ook een jas bij en dergelijke. Alleen al dat bracht het feest van de inkleding steeds dichterbij.
Hebben jullie dat allemaal meegemaakt, daar die toog gepast, zoals jullie hier staan?
Ja, dat klopt. En de eerste toog die paste het beste, want die had hij precies op maat gemaakt. Maar de tweede toog die zat niet zo lekker.
Hij deed alleen maar zijn best bij de eerste.
Nou ja, zo was het in ieder geval in mijn geval.
Nu we hier toch zo staan, dan wil ik graag dat jullie allemaal jezelf even voorstellen. Heel kort hoe je leven gelopen is, want jullie zijn hier allemaal begonnen, maar jullie zijn niet allemaal als Montfortaan geëindigd.
Nou, ik ben Piet Hoogland. Ik ben in 1947 gekomen op 20 september. Ik heb hier 8 jaar over het klein seminarie gedaan, daarna een jaar noviciaat. Toen de voortgezette opleiding in filosofie, theologie in Oorschot. 1 jaar in Voorschoten als pater werkzaam, later als kapelaan in Leidschendam. En toen een jaar bij de volksmissie. Vervolgens ben ik hier in Schimmert 6 jaar mede-prefect geweest van het seminarie. Prefect, het begeleiden van jongens op het internaat. Tegelijkertijd was ik godsdienstleraar. En in 1972 heb ik het ambt moeten verlaten en ben gelukkig op een goede plek terechtgekomen en getrouwd en nog steeds gelukkig, maar nog steeds erg verbonden met de Montfortaan.
Kijk, de klok begint.
De klok begint al te luiden, ja. En de bel dat was een onderbreker van alle tijden op Sint Marie op het seminarie. Hè. De bel, dat was een verschrikking daar. Hè. Tussen elke les, 's morgens vroeg om 6:10 begon het al enzovoorts. Ik ben Theo Teunissen. Woon thans in Oosterbeek, heb 7 jaar hier in Schimmert gezeten. 1 jaar in Meersen in noviciaat en 2 jaar in Oorschot. En na de filosofie ben ik daar toen weggegaan.
Geen Montfortaan geworden?
Geen Montfortaan geworden, maar nog altijd gelieerd met de Montfortanen. Want 10 jaar heb je die asem ingeademd, hè? En die spiritualiteit genoten. En dat vergeet je nooit meer. En dat is ook een heel stuk van je leven.
Wat bent u geworden?
Ik ben geworden spoorman.
Spoorman.
In Utrecht op het hoofdgebouw. En ik heb gewerkt in het goederenvervoer in de economische sector. Onderhandelen met grote fabrieken, onder andere destijds de Hoogovens.
Dus waar een Montfortaan al niet, of waar een seminarie al niet toe opleidt.
Ja, zo is het maar net.
Ik ben John van Os en ik ben in Schimmert gebleven, ongeveer mijn hele leven. Ik ben nog Montfortaan. seminarie gemaakt, in 50 gekomen, toen naar noviciaat, een soort proefjaar. Daar kon ik het niet uithouden, het was allemaal heel erg streng. Toen ben ik in Nijmegen gaan studeren, 5 jaar filosofie. Toen ben ik weer teruggekomen.
Toch weer terug bij de Montfortanen.
Toen was het verschil heel groot met de vorige noviciaat. Het was veel menselijker geworden. Inmiddels was het in de kerk ook veel veranderd. Toen naar Oorschot voor de theologie. En die eindigde in Tilburg. Een soort combinatie van diverse seminaries. Een soort GIT, hè? Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie. Toen ben ik weer teruggekomen naar Schimmert. Les gaan geven hier. En ik ben de laatste prefect geweest van Sint Marie.
Want Sint Marie is al lang gesloten.
Is al lang gesloten, ja, ja.
Wanneer was dat?
Dat is gesloten in 72, eind 72. En daarna ben ik hier in de parochie terechtgekomen als kapelaan. Daarna als pastoor in een dorpje naast Genhout. En toen weer teruggekomen naar Schimmert. En nu in Schimmert en Genhout, zoals dat tegenwoordig is.
Dus aan Schimmert het hart verloren.
Zonder meer.
Ik ben Gerard Houtvast. Ik ben in Schimmert gekomen omdat ik geboren ben in een dorp hiernaast. En het was heel makkelijk voor mijn familie om de was te brengen en te halen. Ik heb hier 7 jaar gestudeerd. Daarna een noviciaat gemaakt in België. En 6 jaar in Oorschot filosofie en theologie. Daarna kreeg ik een benoeming om klassieken te gaan studeren in Nijmegen. Heb ik ook gedaan. Daarna ben ik met 3 collega's naar Malawi gegaan, 2 jaar. Toen ben ik teruggekomen en in 1972 ben ik, zoals dat heet, gelaïciseerd.
Leek geworden.
Ja, dat woord heb ik laatst weer eens gelezen, ja, gelaïciseerd. En toen ben ik in Bemmel begonnen op het Overbetuwe College. En heb ik 30 jaar gewerkt als leraar, conrector en locatiedirecteur. En sinds 5 jaar ben ik met pensioen. En ik heb hele goede herinneringen aan Schimmert uiteraard, ook omdat het Limburg is. En ja, ik heb nog veel herinneringen aan het.
Over die herinneringen gaan we het zo natuurlijk hebben. Het is ook nog een landbouwdorp, zie ik, want er gaat een grote tractor voorbij.
Peter Denneman, ik ben hier niet begonnen. Ik ben eerst begonnen in 1957 in de Voorschoot op Berestein. We waren de 3 eerste klassen van het gymnasium. En dat was vooral voor de Hollanders, dus ik ben een Hollander. En na de 3e klas ben ik dus pas in Schimmert gekomen, dat was in 60. En toen ben ik daarna de ingekleed en noviciaat gedaan. Naar Oorschot, het groot seminarium, maar ik heb toen die hele omwenteling meegemaakt van het groot seminarium. Intern eerst op de lessen, daarna op het GIT en toen gingen we ook verhuizen. Het grote klooster lieten we achter ons en we gingen op flats wonen in Tilburg-Noord. In 71 ben ik priester gewijd en toen ben ik daarna direct al begonnen als pastor in de Montfortbrochie in Tilburg-Noord. En daar ben ik eigenlijk meer dan 20 jaar geweest. En in Begin 94 ben ik bij jou gekomen.
Media
bij de KRO,
pastor.
Media pastor.
En de laatste?
Dat is Kees Brugman. Ik ben de jongste van het stel. Dat wil zeggen, ik word volgende maand 61. Dat zegt ook iets over de anderen waarschijnlijk. En ja, ik heb eigenlijk nog wat later ontwikkelingen meegemaakt. Ik kom oorspronkelijk uit Rijpwetering. En ja, de Montfortanen uit Voorschoten, die assisteerden zo in die dorp in de buurt. Onder andere in Rijpwetering. En dat betekende dat nogal wat jongens van ons dorp naar het kleinseminarie gingen daar. Weerestein in Voorschoten. En na de derde klas ging je naar Schimmert. Dat was een hele reis. En ik ben degene die hier staan in ieder geval geweest, die officieel een examen aan de school heeft gemaakt, omdat intussen de school erkend was. We kregen ook een nieuw gebouw en je kon dus officieel je eindexamen gymnasium doen.
Want daarvoor was dat dus niet zo? Was het niet een erkende staatsopleiding?
Dan deed je een staatsexamen of je deed een seminarieopleiding, goed genoeg om door te gaan met filosofie en theologie. Alleen ja, er was een wat magere programma ten aanzien van Latijn en Grieks met name, maar die hebben daartegenover weer wat heel veel andere zinnige dingen gedaan. Misschien nog wel zinniger dan Latijn en Grieks. Alhoewel ik daar goede herinneringen aan heb. Goed, toen ben ik het noviciaat ingegaan. En dat was in Vroenhof. Dat is Valkenburg-Houten, vlakbij. En er was net zo in die tijd dat we wat meer naar buiten mochten. Ik kan me herinneren dat we daar met zo'n drie jongens op het eerste elftal mochten voetballen bij de plaatselijke voetbalclub Jason. Met als trainer zo'n Hans Curver, de broer van Wiel. Alleen we hadden toen op zondagen om de vier weken hadden wij een bezinningsdag. En we mochten drie keer mee voetballen. En de vierde zondag stonden we met z'n drieën, die in het eerste thuis horen, stonden we te kijken, erg stiekem op een afstand, wat onze maten deden. En dat was eigenlijk best wel een probleem voor de club. Nou goed, ik ben na dat jaar naar Oorschot gegaan en daar heb ik twee jaar filosofie theologie gedaan. Dat wil zeggen, we gingen ook naar Tilburg, het GIT heette dat. Naderhand heette dat dus Theologische Faculteit en Opleiding. En na die twee jaar ben ik weggegaan naar Oorschot, maar ik heb wel voor de rest die faculteit gedaan, dus theologie gedaan. Niet officieel afgestudeerd in die zin, hè, en erkend wel 6 jaar, maar dan moest je nog weer een jaar naar Nijmegen, naar Schillebeek, en dat was een hele opgave. Intussen was ik gaan werken in het onderwijs en getrouwd. En ik ben toen begonnen eens te kijken bij een HAVO in Bokstel of dat misschien iets zou zijn, dat onderwijs. Want je moest tenslotte toch ook met theologie de kost verdienen. Aanvankelijk, mijn schoonvader zag dat niet zo zitten, maar naderhand is het toch wat meegevallen. En ik ben toen begonnen daar op een HAVO in Bokstel, de Brakband HAVO. En daar ben ik eigenlijk nog. En daar geef ik nog les voorlopig tot 1 december. Dan mag ik met de VUT, maar ik ga nog even door, 1,5 jaar. Want we hebben nog de zorg voor twee studerende dochters.
Dus een heel leven in dat onderwijs?
Dat mag je wel stellen.
Nou, en nu gaan we eens even lopen naar waar het allemaal gestaan moet
bies.
Hebben.
We lopen de bies af.
De bies af.
Gaan we naar op de bies.
Hier wordt wat gemaakt, zie ik.
Ja, hier wordt een monument geplaatst. Als herinnering aan de Montfortanen en de dochter de Wijze die hier 125 jaar gewerkt hebben en nog in Schimmert wonen. En het monument bestaat uit verschillende elementen die afkomstig zijn van het klooster op de Bies. Hier lopen we over de dingen, de plaat die voor het huis staat, waarop zit het apostolische school Sainte Marie.
Zo heette het vroeger officieel.
En als je dan iets verder kwam, naar de deur ging, dan lag daar een hele grote plaat met Ave Maria.
Dus daar lopen we nu overheen. Over Ave
betekent,
Maria.
Wees gegroet Maria.
Want de Montfortanen hebben heel veel met Maria, hè?
Ja, inderdaad. Een mariale congregatie, zegt men. Dus met grote verering van Maria. Vanwege de stichter ook, die dat heel sterk had. En ook benadrukt heeft en doorgegeven aan zijn volgelingen.
En nu zijn we dus een ruimte binnengekomen. We staan op een cirkel van gewoon straatstenen.
Ja. En dan zie je voor je een hele grote poort. En die poort die kijkt naar de Bies. Als een herinnering, die richting moet je kijken, daar is het geweest.
Want daarachter stond het seminarium. We kijken nu richting seminarium.
Richting seminarium, juist, ja. En bovenop staat een kruis prachtig smeed, IJzeren Kruis. Dat is afkomstig van de kapel van het seminarie. Dat hebben we hier neergezet. Hiervoor is een wijwatersbak te zien. Die hing in de kapel vroeger. Die hebben we hier aan bevestigd. Dan komen er verschillende andere dingen te staan. Zoals de eerste steen van het klooster, van beide kloosters. Hierbovenop komt eigenlijk de kern van het monument. Dat wordt een wereldbol, een bronzen wereldbol. Met daarbovenop een pater en een zuster die aan het lopen zijn. Om te zeggen, als het ware, ze gaan nog steeds voort. En hieromheen komen dus nog 5 banken te staan. En die banken hebben te maken met de werelddelen waar ze naartoe getrokken zijn. Om te zeggen, het is hier begonnen en het gaat verder op andere plaatsen door.
Want ze kwamen hier dan als een klein groepje asielzoekers, maar ze zijn binnen de kortste keren een grote congregatie geworden en over de wereld gegaan.
Ja, dat is de grote vlucht hebben ze eigenlijk gekregen vanuit Schimmert. Frankrijk was eigenlijk Montfort had altijd gebeden voor een kleine groep, Posilisch Rex, een kleine groep. Maar hier is het uit de handen gelopen, hè? Dat wilden die Fransen eigenlijk ook niet. Ze zijn ook later ook teruggegaan naar de Eerste Wereldoorlog. Die zijn teruggegaan naar Frankrijk, maar hier is het verder gegaan. Maar het zat niet altijd even goed, want Nederland heeft de eerste tientallen jaren geen zelfstandigheid gekregen. Men sprak in Frankrijk altijd de Province du Nord, de noordelijke provincie, alsof ze bij Frankrijk hoorden. Maar hier is dat zo vlot gegaan allemaal. Er zijn allerlei missies gekomen waar ze naartoe getrokken zijn. En van hieruit is eigenlijk de grote, hoe moet je zeggen, de uitwaaiering gekomen van de Montfortanen over heel de wereld. Ja.
Want jullie zitten in Afrika, in Brazilië weet ik.
Brazilië, Indonesië, Denemarken, IJsland. Afrika verschillende plaatsen, ook de Filipijnen. Dus heel wat plaatsen waar men nog bezig is en waar ook jonge mensen nog altijd zich bij ons aansluiten.
Maar jullie waren hier eigenlijk dus een beetje ontrouw aan de oorspronkelijke regel. Het had klein moeten blijven en het werd groot.
Nou, de oorspronkelijke regels als die uitgelegd werden door die Franse paters, denk ik. Ik ben nog voor dat mee eens is geweest dat we zo door zijn gegaan. Maar nu zijn we weer de kleine kudde, hè. We zijn weer teruggelopen tot de kleine kudde.
Want hoeveel zijn jullie nu hier in Schimmert nog?
In Schimmert zitten we met 12. Ja, 12 apostelen.
Nou, dat kan weer helemaal een nieuw begin worden.
En mooi is dus dat hier ook 12 bomen staan, hè.
Oh, die had ik nog niet geteld.
12 apostelen.
Maar... Oh,
prachtig.
Ja, boom ben jij.
Het zijn allemaal lindes.
Ja, linden, ja. Ja. Maar die stonden er al. Hoor. Ja.
Die stonden er. Ja.
We hadden eigenlijk eerst het monument op de bies willen zetten op de plaats zelf, maar de grond was daar zo duur. Het was niet te doen en dit hebben we van de gemeente gekregen. De gemeente heeft gezegd, zet daar maar een monument neer. Het monument is heel spontaan, ja, door de mensen gemaakt allemaal. Het is fantastisch wat de mensen hier gedaan hebben. Vooral een paar mensen die het aanvoeren eigenlijk. Nou, dat is werkelijk uniek moet ik zeggen, als ze hier samenwerken. Het is een teken dat men dus toch de Montfortanen en de dochter de wijze wel gewaardeerd heeft. En doet een mens goed, hè.
Hey, mooi is dat.
Mooi, hè?
Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Dat wist ik helemaal niet.
Als je binnen ging, door de grote deur.
En dit stond er boven de deur. Ja.
Herinneren jullie dit nou nog, dat je altijd hier overheen liep?
Nee, die plaats stond boven de ingang, hè? Apostolische school, Sender. Hier moesten we overheen lopen.
Over Maria zeggen, hè? Wees je goed, Maria.
Dat was de entree van de school. Ja. Ja.
Maar we kwamen niet zo vaak in de hoofdingang.
Nee,
we moesten altijd de zij-ingang.
Achterom, ja, gewoon de leerlingeningang, om te zeggen, daar waar we speelden en voetbalden en weet ik het. En ja, wie kwam er door de hoofdingang? Dat was bezoek. Dat waren soms ouders die op bezoek kwamen. De officiële instanties, maar zoals bij elke internaat, bij elke school, gaan de leerlingen niet door de hoofdingang naar binnen, tenminste normaal gesproken.
Dat is ook een goede kwartier.
Weten jullie nou nog hoe het was toen je daar voor het eerst kwam? Kees, hoe oud was jij toen je er kwam?
Nou ja, ik ging naar de vierde klas, dus ik was een jaar of 16 of zo. En ja, we hadden toch zoiets van de Hollandse jongens, hè, die kwamen naar het zuiden. En we waren met een man of 8, 9 denk ik wel. En je had toch het idee, we zijn oud en verstandig genoeg en we gaan het daar wel maken bij die Limburgers. Want dat speelde wel een beetje hoor, beetje. Je had toch het idee, voorschoten, dat had je de eerste jaren gehad. En daar lag een stukje hart. En ja, je moest dan naar Schimmert voor het eind van het gymnasium te halen. Dus je deed dat, maar je ging samen gesterkt daar naartoe.
Maar je ging niet met zin er naartoe?
Nou, niet echt met zin. Een beetje antipathie toch. Dat is een beetje zwaar woord, maar het ging niet echt helemaal van hart. Een beetje, je onderging het, om het zo maar te zeggen. Achteraf meegevallen, maar
goed. Ja. Jij bent zo'n Limburger.
Ik ben een Limburger van het nabije dorp, ja. En ik weet nog, in 1948 ben ik gekomen. En mijn oom had een vrachtautootje. En ik dus op de open bak met de vrachtauto met het koffer. Want het was een heel zwaar koffer, want je kwam voor de eerste keer in een klein seminarie. Dus alles was nieuw en alles moest mee. En ik kan me nog herinneren dat ik achter op die bak zat, op die vrachtauto, en heb zo van Spouwbeek naar Schimmert reed. En dat was de intrede op 10 september 1948.
En mocht jij nu vaak naar huis, omdat je zo dichtbij woonde?
Ja, zo, we gingen vaak wandelen naar Spouwbeek. Daar hadden ze mooie bossen, hebben ze nog trouwens. En zo af en toe, als ik dan voorbij het ouderlijk huis kwam, dan vroeg ik of ik even naar binnen mocht om de familie te begroeten. En meestal mocht dat wel. Ik weet niet of de andere jongens jaloers zijn geweest in die tijd, maar ik heb het nooit gemerkt.
Was er nou een strijd tussen die Limburgers en die Hollanders, ja. Piet? Ja, jij bent een Haarlemmer, hè? Ja.
In het begin was het vooral heel erg wennen als de Limburgers onder elkaar waren, dat we de taal niet verstonden. En je had altijd een bepaalde tegenstelling. Maar het opvallende was ook dat de Limburgers ook heel erg de plaats afbakende, want Holland begon eigenlijk al bij Sittard. En alles wat dus boven Sittard woonde, dat werd onder de categorie Hollander gebracht. En dat merkten we al met de vakantie, want wij moesten dan altijd eerst naar Spouwbeek, naar het station gebracht worden. De koffers stonden daar dan en wij mochten lopen van Schimmert naar Spouwbeek om zo vroeg mogelijk de vakantie te kunnen beginnen. Want dat wilden we wel, want je wilde wel weer eens weg uit Limburg. Hè.
En anderszins, Hoogland die loopt daar, die was een jaar of zes ouder dan wij. En die moest op ons passen als prefect. Ik kan me herinneren dat we terugkwamen en een reis van het westen naar hier met de trein was een heel eind. Maar we regelden het vaak zo dat we net de laatste bus hier misten. En toen kwamen we eigenlijk veel te laat aan, een stuk te voet van Spouwbeek naar Schimmert. De laatste kilometers liftend of te voet. En toen waren wij al een jaar of 18, 19. En toen kregen we van iemand van een jaar of 28 op ons donder. Hè, dat hij ongerust was. Dat soort zaken. Die waren er langzamerhand. Ja, je kwam toch een beetje met het gezag wel eens in conflict. Maar het waren op zich hele onschuldige zaken, om het zo maar te zeggen, achteraf.
Theo, jij bent de oudste hier. Jij bent in 45 naar dat klein seminarie gegaan.
Ja, dat klopt.
Heb jij nou ook zo'n, toch wel een beetje wat Kees net vertelt, al een conflict met autoriteiten gekend op dat kleine seminarie?
Wij hebben het strenge regime nog meegemaakt. Van 's morgens vroeg op, je mond houden en anders niks. Ik bedoel, wij hadden niks te vertellen. De paters waren de baas en je mocht een keer je vinger opsteken en daar hield het mee op. Net zoals op de lagere school vroeger, zeg maar. Nee, dat was... toen ik hier in 45 kwam, toen was het vlak na de oorlog. We hebben er 12 uur over gedaan. Mijn vader heeft me weggebracht. En die moest in Schimmert blijven slapen. En die komt pas de volgende dag weer terug. Want we hebben nog in een goederenwagon gereisd. Van Eindhoven naar Helmond of naar Venlo. En... ja, het was een hele ingewikkelde reis. Ik weet het nog goed.
Dus je was ver weg, hè? Ver van huis.
Ja, je was ver van huis, maar daar stond tegenover dat alles was nieuw, hè, in Schimmert. Het was allemaal, er ging een hele andere wereld voor je open. Je liep tussen de jongens van tussen de 12 en de 20 jaar in. En alles was nieuws. En heimwee kende ik toen niet. Dat kwam pas na de eerste vakantie met kerstmis, na de kerstdagen. Toen we terugkwamen, toen kreeg ik het ook te pakken. Eventjes, hè. Maar, dat wende ook wel weer. Je had het hier best naar je zin. Er was altijd afwisseling. Dat scheelde ook veel, hè. Er was altijd veel, veel afleiding. Er was, behalve de lessen, was er veel voetballen, er was veel sport. Je wandelingen. Voetballen in Genhout destijds nog, op het schuine veld. Want in Limburg vind je geloof ik niks gelijkvloers. Maar dat was best wel interessant.
Thank you.
125 jaar geleden vestigde zich vanuit Frankrijk in het Zuid-Limburgse Schimmert een aantal volgelingen van Montfort, mannen en vrouwen. En dat feit dat wordt vandaag feestelijk herdacht in Schimmert. Kitty Mul toog met oud-studenten van het Montfortaanse kleinseminarie Sainte-Marie naar Schimmert. Gerard Houtvast, Pieter Hoogland, Theo Teunissen, Jon van Os, Kees Brugman en Peter Denneman. Ze halen herinneringen op en vertellen wat die tijd voor hen betekend heeft.
Hier was het.
Ja, hier was het, ja.
We staan gewoon aan de dorpsweg.
Een paar jaar geleden, toen hadden we nog onze klassenreunie. De jongens die allemaal in Oorschot gezeten hebben. En toen waren ze net bezig met de afbraak. En dan krijg je toch wel een beetje tranen in de ogen. We zijn toen ook nog bij de grot geweest van Maria, die schijnt er nu nog te zijn, dus daar gaan we dadelijk nog even naartoe. En toen hebben wij met onze klas nog het Salve Regina gezongen. Heel stichtelijk, wat we altijd s'avonds ook deden.
Dat was heel leuk. Zo ook even doen.
Ja, dat doen we dadelijk.
We steken nu de weg over en gaan het terrein op en er staat een groot bord te koop, verkocht. Ja, ik zie hier helemaal niks. Ik zie een groep bomen voor me. Links en rechts zijn er gewoon grote huizen gebouwd.
Hier heeft dat grote gebouw gestaan. En dit gebouw wat je hier nu ziet, dat is gevraagd om in dezelfde sfeer ongeveer te bouwen. Nou, daar lijkt het ook een beetje op. Heel klein. Maar goed, dan zijn er grote bossages. We lopen nu richting de grot, waar vroeger de grot heeft gestaan.
Jullie hadden een eigen Maria-grot, Lourdes-grot.
Tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
En jullie gingen daar vaak naartoe
daar
om te bidden?
Elke dag ging je daar naartoe. En s'avonds in de meimaand dan hadden we daar een oefening met wat zang, Salve Regina en dergelijke, Ave Maria's. Net wat er tot pas kwam, wat de Pater Prefect ons voorzong. En daar werd dan ook vaak het roze hoedje gebeden. En ik weet ook nog goed, als Limburg carnaval vierde, dan moesten wij bidden voor alle zondaars.
Oh. Maar in die grot was ook een soort brievenbus. En daar kon je dan, als je het een beetje moeilijk had, kon je daar een hele vrome intentie opschrijven en in die brievenbus leggen. En dat deed je dan zo stiekem mogelijk dat anderen niet zagen dat je dat deed. Dat was dus in de grot een soort intentie neerleggen.
Want anders werd je misschien gepest door die ander als het
ja, wie weet hebben ze gedacht, goh, wat heeft die man toch? Ja. Kijk, hier zitten we nu op het originele terrein. Hier moet dat voetbalveld gelegen hebben.
Ja, achterdoor.
Het voetbalveld, dat
nee,
is...
Nee, hier even. Deze bomen verwijzen naar wat vroeger werd genoemd het bosquet. Een klein bosje. En daar middenin stond een heilig hartbeeld. Daaromheen wat banken. En een van de wandelmiddagen, vooral in de zomer, kon het voorkomen dat je met een klas voor de zusters bonen moest schoonmaken. En dan zaten we hier rond dat heilig hartbeeld of tuinbonen moesten doppen. En als heel bijzonderheid kregen we dan een glaasje limonade van de zusters.
Want ik heb begrepen hier, dat het seminarium een beetje zelfvoorzienend was zelfs.
Ja. Want hier op deze plaats staan we waar vroeger de boerderij lag. Hier vooraan lag de schrijnwerkerij. Daar werden dus ook meubels gemaakt. Iets verder door had je dan de slagerij. En broeder Joachim, dat was de meesterslager van het seminarie. En wij zaten daar dan in de studiezaal. En wij hoorden dan, als zo'n varken werd geslacht, hoe verschrikkelijk hij gilde. En dan werd die hier dus afgemaakt en werd dus helemaal verwerkt door de broeders die dus in slagerij werkten. En aan de overkant bij de zusters van Chagès, was er een grote boerderij met een bakkerij. In de eerste jaren 47 tot 50 denk ik. Toen werd dus ook het brood zelf gebakken. En hierachter lag dan de groentetuin waar broeder Marcus werkte. En die heeft jarenlang met andere collega's gezorgd dat groente en fruit altijd voor het seminarie ter beschikking was.
Moesten jullie nou ook meehelpen? Hadden jullie corvée of klusjes te doen?
Nou,
alles werd eigenlijk gedaan en de broeders, en dat heb ik soms wel eens heel erg vervelend gevonden, die moesten voor ons altijd de tafel dekken, 's avonds afwassen, 180 borden, want er was minstens 180 borden. En broeder Servet, die stond al 's morgens om 4 uur op om het brood te snijden met een machine wat hij daarvoor had. Maar wij hadden heel weinig huishoudelijke taken. Je moest voor jezelf zorgen, zoals je schoenen poetsen in de schoenkamer. En in de kleerkamer hingen dan onze jassen. Maar wij moesten zelf voor onszelf zorgen, maar er waren heel weinig dat wij zelf corvée moesten doen in het seminarium.
Kijk, wat we wel hebben gedaan zelf, inderdaad, wat Pieter zegt, we hebben eigenlijk weinig aan huishoudelijke dingen moeten doen. Je moest je bed opmaken en dat was het dan zo ongeveer. Voor de rest waren wij studenten, dus we werden geacht om te studeren. Maar hier staan we waar vroeger het voetbalveld lag. En daar heb ik nog een hele bijzondere herinnering aan. Voor die tijd gingen wij in het dorp voetballen en de paters vonden dat we een eigen voetbalveld moesten hebben. Maar hier lagen allerlei heuvels en die moesten afgegraven worden. En toen zijn we begonnen met 2 kiepwagens te huren van de steenfabriek in Spouwbeek. En toen gingen wij dus met schop en kiepwagen aan de slag. Maar dat schoot voor geen meter op. Het was ook levensgevaarlijk wat we deden. En uiteindelijk hebben de paters toen besloten om een bulldozer te laten komen. En binnen een paar dagen was toen het hele werk gedaan. Nou, dus dat was wel wat wij gedaan hebben. En ook moesten we het park bijhouden. Dus wat schoffelen en onkruid en zo.
Maar dat voetbalveld, daar hoor ik jullie allemaal over. Dat was eigenlijk wel het belangrijkste van het hele seminarie. Of is dat te veel gezegd?
Nou, het was in elk geval naast de kapel en de studiezaal was het wel de derde plaats waar heel veel van je tijd in ging zitten. En je moest, kijk, als jonge man, en we waren hier met zo'n 180 jonge mannen, moest je af en toe ook je energie kwijt kunnen. Want je bent een opgroeiende jongeman, dus je hebt allerlei soorten energie. En de paters vonden dat door hard te draven op het voetbalveld, dat dan de zaak wel aardig in evenwicht hield. Ja. Maar dat was het voetbalveld.
Ja,
dat
is van Mulken zijn ze.
Daar is de grot.
Ja.
Die is helemaal overwoekerd.
Ja, overwoekerd met brandnetels.
Daar wordt niet meer gebeden dus.
Oh. En ook niet meer gezongen.
Maar jullie hebben hier heel veel gebeden.
Oh jee.
Hier bij
Geert
God hebben we toch.
Ja,
Salve Regina.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, in os tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu, benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Gingen jullie nou als jongetje allemaal hier naar dat seminarie ook echt met de bedoeling om priester te worden? Hadden jullie roeping, zoals dat heet? John, jij bent het ook geworden.
Ja, het was niet allemaal even duidelijk. Dan ben ik ook een tijd weg geweest om duidelijkheid te krijgen. En uiteindelijk wel, ja. Ja. Maar toen nog een kleine jongen eigenlijk. Mijn broer was hier. En toen zeiden ze thuis, ja, je moet er ook maar heen gaan. Zo is het eigenlijk gelopen, zo'n beetje. Maar later ben ik wel bewust geworden van roeping en ja, toen is het inderdaad ook concreet geworden. Ja.
Kees, jij?
Ja, het begrip roeping, dat was natuurlijk een heel moeilijk begrip. Laten we maar ervan uitgaan dat je er naartoe ging. Ja, uit een zekere sociale bewogenheid, wat je wel aansprak, met name naar de missie, ontwikkelingswerk, dat soort dingen, hè, dat sprak aan. En voor de rest kreeg je een beetje de opdracht om uit te vogelen of je wel roepingen had. Heel moeilijk begrip. Maar dat werd ook wel een beetje door de omgeving eigenlijk een beetje beïnvloed. Ik kan me herinneren dat als priesterstudent, was in die tijd, eind 50er jaren, begin 60er jaren, was dat toch voor de familie. Ja, gewoon arbeidersgezin uit een dorpje was dat natuurlijk best heel wat. Dus wat deed je ook in de vakantie? Je ging dus afscheid nemen en je hand opbouwen bij je oom en tante. En ja, je werd toch een beetje onderhouden ook op die manier. Hè? En ja, je werd toch wel met een beetje bijzondere ogen bekeken. Ook door je neefjes en nichtjes. Want ja, je was toch wel iemand die namens de familie er mocht zijn. En in die zin werd dat roeping je ook wel een beetje bijgepraat door de omgeving. En voor de rest, ja, had je daar hele zware tijden mee. Ik kan me herinneren wel hoor, dat ik in noviciaat zat. En dat ik met die toog aan het plensde. En dat je het even helemaal niet zag zitten. Dat je naar buiten ging, je liet je expres zeiknat regenen en zo. Hè? Dat, ja, er waren van die momenten om toch een beetje af te reageren. Ik denk toch wel dat we twee togen hadden. Maar ja, dat was een continue strijd tenminste. Zo heb ik dat wel ervaren. En voordat je dan een punt achter zet van nou, dat is het niet. Nou, dan is er toch heel wat water door, in Brabant zouden we zeggen door de Dommel gegaan. Maar door de Maas hier.
Ik kan me herinneren nog, toen zaten we in Oorschot, tweede jaar. En dat was echt zo'n rampjaar geloof ik. De helft ging toen weg. Nou, en dan krijg je zoiets van, ja, wie is nou eigenlijk gek? Ben ik nou gek? Zijn de anderen gek? Wat moet ik nou eigenlijk doen? En dan, toen heb ik inderdaad gezweet en proberen te achterhalen, wat moet ik nou eigenlijk doen? Maar inderdaad, dan is het toch, en dat is denk ik ook altijd de kracht geweest, ook hier, maar ook in noviciaat en ook later op het grote seminarie, dat je toch altijd in een groep leefde. Dat het eigenlijk je klasgenoten, je levensgenoten waren toch degene die jou droegen en die jou hielpen om eindelijk te vinden van wat is nou eigenlijk het beste voor mij. En ja, en hoe die roeping ooit ontstaan is, ik weet alleen dat mijn vader had een vriend, een overbuurjongen, en die was missionaris in Ghana en die man had een geweldige baard en die maakte een geweldige indruk op mij. Nou, dat was het eigenlijk. Dat wilde ik ook wel worden. Daarbij kwam ook nog dat ik het ook niet zo gek vond om af en toe eens in de kerk te zitten. Dat mysterieuze sprak me wel aan. Ja, en ik denk dat die combinatie is geweest dat ik zo langzaam die kant op gegaan ben. Nou wil het noodlot dat ik nooit in een missie ben geweest. Niet dat ik daar spijt van heb, maar in ieder geval daar ging ik toen wel voor. Daar had ik op ingetekend.
Ik had dus vooral dat een oom van mij was bij de Montfortanen, daarom dat ik bij de Montfortanen ben gekomen. Maar ervaarde wel dat ik van jongs af aan een roeping had, omdat ik heel erg van liturgie hield. En dat is het heel opvallende, dat in die loop der jaren hier in Schimmert dat roepinggevoel toch wel werd aangekweekt. Missionarissen kwamen vertellen over een missie. Er waren missieweken, maar ook Piet Jansen, een van mijn collega's en prefect, die had zo'n gevoel voor liturgie dat als er grote feesten waren, dan was dat in de kapel, dat was een geweldige gebeurtenis.
Amerikaanse
hoogmis met 3 heren, maar met 4 heren bijvoorbeeld.
En met 12 missienaars en 6 met een wierookswat.
Dat had iets. Liturgie, dat was iets geweldigs. Met veel wierook, 5 en bijvoorbeeld de processies. Ik als Hollander had dat nog nooit meegemaakt. Maar dat is zo'n unieke ervaring van liturgie. En tegelijkertijd, 's morgens hadden wij soms al geestelijke lezing. En 's avonds geestelijke lezing, waarin een vroom woordje werd gezegd. En wij moesten vroeger al een timo houden. En
dat timo?
Moest een klein woordje waarin je al mocht leren om te preken. Op de 6e klas hebben wij onze eerste preken gemaakt bij de lessen van retorica. En zo werd eigenlijk dat roepinggevoel steeds toch verder aangekweekt. En ik ben nooit die roepingsgevoel kwijt. Maar ik heb wel ontzettend veel heimwee gehad, omdat de afstand tussen hier en thuis zo ontzettend groot was.
Heimwee, dat is wel wat jullie allemaal kennen in het begin. Heimwee. John knikt, ja. Pieter.
Ik weet nog heel goed, voor de eerste keer dat ik merkte dat ik een gat in mijn kous had, dat ik gehuild heb omdat mijn moeder er niet was. Dat kon je anders vragen, wat mag ik vinden ergens anders sokken? Ja, dat weet ik nog.
2 dagen na de vakantie had ik altijd heimwee. Vooral na de kerstvakantie, dan was het thuis heel gezellig geweest en dan moest je terug. En ik herinner me nog, die januari maand, dat was een verschrikking hier. Het was koud en kaal in de kapel. Alles van wat nog van kerstmis in je hoofd zat, dat was weg, dat was er niet. En het enige wat je mocht doen was tussen 18 en 25 januari mocht je de bidweek doen. Dan moest je bidden voor alles wat niet katholiek was, want die waren allemaal slecht. En wij baden dus dat alle mensen toch maar katholiek zouden worden.
Peter, je staat er nu erg vrolijk bij, maar heb jij heimwee gehad?
Nou, toen ik op Berenstein kwam in Voorschoten, heb ik verschrikkelijk voor heimwee gehad. Het heeft wel tot kerstmis geduurd. Ik snap nog niet hoe ik het volgehouden heb. Maar goed, daar ben ik doorheen gekomen. En ja, toen kwam ik hier weer in 60. Dus daar 3 jaar daar in Voorschoten. Ja, toen moet ik zeggen van, toen kwam eigenlijk dat gevoel van heimwee kwam weer opzetten. Want ik vond het hier verschrikkelijk.
Ja?
Ach, ja, we waren natuurlijk daar in Voorschoten met een kleine groep, een beetje familiaire band. En hier was alles zo groot. De helft van de jongens die verstond je niet, maar die spraken Limburgs. En de paters, een geweldige afstand en allerlei plekken waren aangewezen waar je zeker niet mocht komen. En nee, toen moest ik weer helemaal wennen.
Wat heimwee wat mij betreft, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me dat nauwelijks herinneren. Ik had toch altijd wel voldoende maatjes. Ik moet ook zeggen, het woord vriend, hè, dat heb ik eigenlijk nadat ik uit het internaat gegaan ben, eigenlijk nog maar weinig gebruikt. Ik heb vreselijk veel goede kennissen. En als ik dat nou zo zeg, dan zullen mijn huidige vrienden zeggen van, god, dat woord mag je eigenlijk wel nu wel goed gebruiken. Maar je had echt goede vrienden en daar was je eigenlijk altijd direct weer mee doende. Ik uitte me vreselijk in sport en vanaf de eerste dag was je daar weer mee bezig.
John?
Ik heb heel erg heimwee gehad. Ik verstond er niks van hier in de tijd, van die jongens wat Peter ook zegt. Maar het gekke is, dat is na verloop van tijd overgegaan. En daarna toen ik hier kapelaan was in Schimmert, toen was ik een beetje over mijn toeren heen. Toen moest ik naar een kapelaan in Zuid-Frankrijk. Daar zou ik dan een beetje op dingen komen op rust komen. Toen heb ik verschrikkelijk heimwee gehad naar Schimmert.
Helemaal je thuishoor. Ja. Maar degene met het meeste heimwee, die zijn priester geworden, zijn Montfortaan gebleven en de andere 4 die zijn dus uiteindelijk gelaïceerd, hè? Ja. Leek weer geworden, getrouwd. Ja. Hoe is dat nou voor jullie? Voel je ook tegelijkertijd nog Montfortaan? Pieter?
Ik voel me nog heel erg verbonden met de Montfortanen. En dan niet alleen vanwege het feit dat ik zoveel jaar met al deze mensen ben opgetrokken, maar ook vanwege het feit wat ik daarvanuit heb meegekregen, mijn hele opvoeding. En het mooiste heb ik ervaren dat toen ik zelf toch problemen kreeg met het celibaat, ik hier in Schimmert bij mijn confraters een geest heb aangetroffen waarin ze me alle ruimte hebben gegeven om daar naartoe te groeien dat ik wie weet eruit zou gaan. Dat stond er al in dat ik dus naar de sociale academie mocht gaan om sociaal-cultureel werk te gaan studeren, want als wij eruit zouden gaan, dan was je toch onthand. En later hebben ze mij begeleid bij de keuzes die ik moest maken. Zelfs zo dat ik bij mijn trouwen John bijvoorbeeld als confrater en Jer op het veld als confrater in mijn viering zijn voorgegaan. En ik heb ook nog wel eens in het Montfortcentrum een bezinningsweekend begeleid. Nou, ik voelde me daar zo thuis. En nu ook, als ik in Schimmert ben, dan hoor je bij de familie ook als mensen overlijden. En dat is heel erg mooi.
Gerard?
Het Montfortgevoel neemt toe met de jaren. Dat heeft ook te maken met de andere kant, met de confraters die nu meer uitnodigend zijn dan vroeger. Die je best terug willen zien en die ook wel voelen dat er nog Montfortaans bloed in die aderen stroomt. En het heeft ook natuurlijk met jezelf te maken. Je bent bijna 70 en dan word je nostalgisch en dan ga je terug naar vroeger. Je zult het niet geloven, maar sinds enkele weken heb ik weer het boek van Montfort van Huub Echtermans op mijn bureau liggen. En ik ben nu aan het lezen en ik ben tot de constatering gekomen welke merkwaardige man die Montfort is geweest. Als je dat boek leest, hoe die in zijn Parijse tijd heeft geopereerd, daar schrik je eigenlijk een beetje van. Van het fanatisme waarmee die man heeft geopereerd. Maar ja, kennelijk is dat dan toch een soort charisma dat is blijven bestaan bij de confrontatie. Dus ik voel me heel goed, heel wel bij de Montfortanen. En ik voel me redelijk goed Montfortaan.
Theo?
Ja, toen ik weg ben gegaan naar de filosofie in, wanneer was dat, 55 denk ik. En dan sta je toch wel een beetje te kijken als je weer terugkomt in de wereld. Want dan sta je, je bent naar het dorp geweest, je hebt de gewone kleren gekregen, een broek en een jasje en een overhemd. En dan sta je en dan ga je weg en dan ga je naar de bus om daarmee naar Best te rijden en met de trein naar huis. En dan weet je echt niet wat je overkomt. En dan word je dus in dat leven, stort je je. En dat is echt heel vreemd. Want daar moet je heel erg aan wennen. En ik heb er ook wel een hele poos over gedaan, moet ik zeggen. En dan wil je ook niks meer weten van de Montfortanen. Hè? Want je hebt het achter je gelaten. Ah, ja. Ze hebben je ook helemaal niet begeleid. Ze hebben nooit gevraagd hoe heb je het gemaakt enzovoorts. Maar op een gegeven moment komt het toch weer terug. Want als je er 10 jaar bent geweest, dan vlak je dat natuurlijk niet uit. En dan kom je weer terug en dan ontmoet je een klasgenoot. Wim Jenniskes was dat. Die was toen pastoor in Afferden. En toen hebben we zo eens gepraat en toen hebben we de klassenreunie hebben we in het leven geroepen. En dat bestaat al minstens 10, 12 jaar. En dan komen de oude herinneringen, maar ook de oude prikkels die er nog zijn. De oude, ja, wat moet je zeggen, moeilijkheden van vroeger. Die komen dan weer naar boven en die worden dan ook besproken. En dat vind ik bijzonder goed.
Kees.
Ja, een beetje dubbel allemaal. Ik kan me herinneren dat ik wegging in Oorschot. Dat was ik het einde van het tweede jaar. En wat je meekreeg was dus één pak. Eén pak. Ik kan me herinneren dat het donker anthraciet of grijs was. En daar stond je dus, ja, waarschijnlijk met een koffertje. En daar ging je weg. En nou, dat was toch wel eventjes, toch wel even een aparte stap weer het leven in, om zo maar te zeggen. Ik had gelukkig vrij snel kamers in Oorschot zelf. Daar ben ik blijven wonen. Ja, wat het Montfortanen gevoel betreft, ik denk één ding is zeker. Dat je meekrijgt een stukje verbondenheid. Wat sfeer, hoe je met elkaar dient om te gaan. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar vooral dat gevoel van doe wat voor een ander. En dat is best bijgebleven. Ik heb als hobby plantjes, want je had allemaal een taak. En in Oorschot moest ik in ieder geval in de kast plantjes kweken. En dat doe ik nog steeds. En vooral in grote aantallen, want dat deden we toen ook. En voor de rest, ja, heb ik best wat individuele contacten. Maar die invloed, die ervaar ik nog steeds.
Als ik jullie nou tenslotte vraag om een woord of een beeld te geven, heel kort, van wat heeft dat klein seminar, die periode hier, voor jullie betekend? Theo.
Een goede opleiding en de goede verstandhouding. Altijd proberen om met elkaar goed om te gaan. He, je leefde met 150 jongens, dus dat was natuurlijk wel eens een keer wat. Maar er werd altijd weer vrede gesloten. En ik denk ook dat je daar altijd naartoe moet werken. Je moet je ook een beetje je beste voor doen. Hè? En je een beetje inzetten. Je hebt niet altijd gelijk.
Gerard?
Mijn samenvatting is dat ik zorg en aandacht heb ervaren in het Schimmert. Ondanks dat het een mannenwereld was, ondanks dat ze geen pedagogiek hadden gestudeerd, vond ik toch dat ik een behoorlijk niveau van zorg en aandacht heb gekregen, waardoor ik redelijk gelukkig was hier.
Pieter?
Ik had van thuis uit altijd het gevoel dat ik priester wilde worden. Dat is in Schimmert alleen maar vergroot door de hele sfeer, spiritualiteit, de liturgie en het familiale wat je dan van thuis miste. Dat heb ik hier in Schimmert ook meegekregen van de confraters, van de broeders en de paters. En dat is later ook doorgegaan. Uitstekend.
Nou, bij mij vooral een gevoel van dankbaarheid. En dankbaarheid omdat als jongetje uit een klein dorpje, uit een arbeidersgezin, je had nooit de mogelijkheid gehad om normaal gesproken een gymnasiumopleiding te doen. Goede middelbare school. En dat is dus hier gelukt. Ik denk wel met de nodige extra aandacht. Want je maakte uren bij het leven natuurlijk. Zaterdags hadden wij gewoon les tot weet ik wat, een uur of 4 of 5. En dan hadden we alweer studie. Zondagsmorgens anderhalf uur Grieks snoepje noemden we dat. Dat betekent dat we anderhalf uur iets zaten te vertalen. En ja, als je natuurlijk nadenkt over je tienertijd. Ik zit zelf in het onderwijs nog wel eens tegen jongelui. Ja, als je 6, 7 jaar gelukkige jaren hebt in je tienertijd. Dat bepaalt voor een groot gedeelte jouw verdere leven ook. Hè? Want het zijn maar weinig jaren. En als die goed geweest zijn, dan is het een stuk makkelijker leven. En in die zin ben ik heel, heel positief gestemd. Tuurlijk, je hebt je strubbelingen gehad. Maar in het algemeen vooral gevoelens van dankbaarheid.
John, het laatste woord.
Nee, was het vooral de hartelijke zorg die ik hier heb ervaren. En van de heimwee die ik aanvankelijk had, is overgeslagen in een thuis hier in Schimmert. De zorg onder andere, ik me herinner dat ik iedere maand bij de overste moest komen. Ik was niet zo erg gezond. Ik had de Goudstein, want toen werd ik gewogen op een weegschaal. En dan zei hij... Niet samen met hem. En dan zei hij altijd... niks bijgekomen. Emmersmelk moet je drinken. Dan zei hij, was nogal omvangrijk. Voed eens hier. Zo moet je worden. Voed eens hier. Dus dat is één aspect dan. Maar ik heb altijd heel veel zorg en vriendschap ervaren. En wat ik ook heel erg ervaren, het is dus het gevoel van cultuur wat er is bijgebracht. En dat is heel kostbaar, vind ik, in het leven. Dus ik ben hier thuis nog altijd.
Dank jullie wel. En willen jullie nou nog een Maria-liedje zingen? We hebben jullie een eigen clublied.
Ja, dat hebben we wel. Annie Medelamour.
Hoe?
Medelamour.
Annie Medelamour.
Kitty Mul op bezoek in Schimmert, waar dit weekend de nodige feestelijkheden plaatsvinden. 125 jaar geleden arriveerden daar vanuit Frankrijk de eerste volgelingen van Montfort. De Montfortanen en de zusters, dochters der wijsheid. Sinds gisteren staat er in het Zuid-Limburgse Schimmert ook een monument dat aan dat bijzondere feit herinnert. Kijkt u op www.katholieknederland.nl. Als u gaat naar radio, dan komt u meteen het klooster tegen. Het is bijna 1 uur, zo dadelijk in het tweede uur van het klooster putten we uit eerdere kloosterafleveringen. U hoort dan een uur dat als thema heeft omgaan met je woede. En dat is geen overbodige luxe in deze tijd van korte lontjes en alles moet gezegd kunnen worden. U hoort het zo dadelijk na het NOS Journaal hier in het klooster.